Hoe zorg jij nou voor dat purpose meer is dan een marketing tooltje of een wassen neus, een zoethoudertje om een leuk verhaal te vertellen? Hoe zorg je ervoor dat het je organisatie doorleeft en de keuzes informeert die er worden gemaakt? En hoe communiceer je dat dan ook weer op een effectieve manier, zodat iedere medewerker die een microfoon voor zijn neus krijgt in principe hetzelfde antwoord zou kunnen geven en daar ook nog eens een keer achter zou kunnen staan? Ik praat erover met Tom van der Lubbe van Visie. Dit is aflevering 5 van We Moeten Iets Met Content. Leuk dat je luistert. Vandaag zit ik aan tafel, figuurlijk, met Tom van der Lubbe van Visie. Misschien niet onbekende gezicht in het veld en op LinkedIn. Visie is een klant van Presenter en we vonden het waardevol om niet alleen maar te praten over hoe wij naar dingen kijken, maar ook om met onze klanten in gesprek te gaan over onderwerpen die het toedoen. En vandaag praat ik met Tom, volgens mij vanuit Zwitserland.
Klopt.
Over het stuk contentstrategie. En je aanwezigheid als bedrijf en als persoon in de media. En daar is Tom een goed voorbeeld van, heeft er veel ervaring mee. En er zijn eigenlijk twee stellingen die we zo meteen gaan behandelen. Maar ten eerste wil ik je vragen om even kort toe te lichten voor de mensen die jou niet kennen, wie je bent. En waar jij op dit moment vooral over nadenkt. En wat jij op dit moment heel erg belangrijk vindt voor andere mensen om ze mee te inspireren.
Dat is goed. Oké, voor de mensen die mij niet kennen, en dat is heel goed mogelijk, want ik ben helemaal niet bekend. Mijn naam is Tom van der Lubbe. Ik ben 52. Ik ben een van de medeoprichters van Visie. En wij doen hypotheekadvies. Dus om het heel simpel te houden, wij zijn een soort hypotheker. Maar gefocust op eerder jonge, hoogopgeleide mensen. Vooral op dit moment nog in het westen van het land, maar we zijn inmiddels in heel Nederland actief. En met betrekking tot, ik zou maar zeggen, ons thema vandaag, ben ik waarschijnlijk relatief sterk actief op LinkedIn. Maar daar zullen we het dadelijk nog wel over hebben. Dus als mensen dat interessant vinden na de hand, dan kan men gewoon op LinkedIn kijken bij mij wat ik zo post, zou ik maar zeggen. En als ze dingen spannend vinden, ook graag connecten. Dus misschien dat als een hele korte introductie.
Dat is heel erg helder. Ja, want hoe wij elkaar hebben leren kennen is ook via LinkedIn. En kennen is misschien een groot woord. We zien elkaar voorbij komen. Dat is denk ik een betere samenvatting. En wat mij altijd opvalt is dat hoewel Visie als bedrijf misschien vooral als dienstverlening bekend staat om de hypotheken, is dat er veel over jullie gepraat wordt en jullie zelf ook veel praten over een aantal thema's die meer te maken hebben met hoe je een bedrijf runt. En dan gaat het meer over je purpose en met welke missie je bezig bent. Eerlijk belonen, zelforganisatie. Allemaal best wel grote thema's die niet per se direct met hypotheken te maken hebben voor de buitenwereld. Kun je iets van dat verhaal toelichten? Om uit te leggen aan onze mensen waarom ze je daar misschien wel van zouden kunnen kennen.
Ja, dat kan. Dat heeft inderdaad meerdere dimensies. Je noemde er al een paar. Om even met de eerste te beginnen, het bestaansrecht van een bedrijf, hè, wat tegenwoordig dan purpose heet, maar eigenlijk zo oud is als de geschiedenis, hè, raison d'être, why, hè, van Simon Sinek, een hoop mensen zullen het wel kennen. Voor ons gaat de purpose veel dieper dan geld verdienen en omzet maken. En dat is altijd al zo geweest, we bestaan 10 jaar. En de purpose van het bedrijf is tweeledig. Enerzijds noemen wij dat change finance, dus wij willen in onze sector, en dat is hypotheekadvies, maar dat kan ook nog veel breder zijn, die financiële wereld veranderen. Wij vinden dat de financiële sector een verantwoordelijkheid heeft naar de maatschappij toe. Iedereen kent die financiële crisis, dus daar wil ik even nu nog niet over uitweiden. Maar wij vinden dat de financiële sector een ondersteunende, bijna semi-publieke verantwoordelijkheid heeft. Dat is het ene gedeelte, dus daar uiten wij ons vaak over. En het tweede is dat wij vinden dat werken zo belangrijk is. Mensen brengen eigenlijk de meeste tijd van hun 24 uur per dag op het werk door. Dat het startpunt daar zou moeten zijn dat de mens op de eerste plek komt. En dan heb je die volgorde van wat tegenwoordig dan stakeholders heet of belanghebbenden in het hele circus. En daar zijn wij van mening dat de mensen die bij ons bijvoorbeeld werken, dat die op de eerste plek komen en dan pas de klant. En dan pas de aandeelhouder. En daar uiten wij ons ook over. En dan zit het hele thema zelforganisatie, speelt daar ook een rol, maar dat hoeft niet per se zelforganisatie te zijn.
Helder. En als je dit is een heel erg heldere, een heel erg specifieke visie op de plek van je bedrijf in de samenleving en de verhouding die je als collega's onderling en als bedrijf naar je werknemers toe hebt. Waar is dat uit ontstaan? Een van de dingen waar we het net over hadden voordat we aan de opname begonnen is het stukje, we hebben het over een paar stellingen. Eerste stelling zou zijn, een goede contentstrategie, waar we het zo meteen nog over gaan hebben, kan niet zonder kernwaarden. Als ik dit verhaal van jou hoor, dan lijkt dat doorspekt te zijn met kernwaarden. Maar hoe zijn jullie daarop gekomen? En hoe geven jullie daar een uiting aan?
Hoe zijn we erop gekomen? Dat heeft twee componenten. Dat heeft denk ik een privé component of een persoonlijke component. En die geldt overigens voor iedereen hoor, niet alleen voor mij. En het heeft een meer collectieve component. Dus wat heb je voor waarde en wat ga je definiëren als je dingen met andere mensen samen doet? Ik begin even met de privé component. Ik denk dat onder ieder leven, dat je daar best een soort fundament van waarde onder kunt leggen. Zodat je eigenlijk weet waar je voor staat, wie je bent en waar je bijvoorbeeld ook bepaalde lijnen trekt, wat je wel en wat je niet accepteert in je leven. En dat is een soort zelfreflectie. Dus ik wil er niet meteen een filosofische podcast van maken, maar ik heb in het gemerkt dat naarmate ik meer interviews deed en meer artikelen en meer op conferenties en zo optrad, dat uiteindelijk elke keer die vraag terugkwam, waar komt dan dat vandaan? Die vraag die jij nu ook stelt. En dat uiteindelijk kom je bij mij privé uit bij het feit dat ik met 20 kanker heb gehad en 20% overlevingskans had en daardoor anders in het leven sta. Ik werk ook omdat ik mijn huur moet betalen, et cetera. Maar het gaat niet primair om geld. Dat is niet mijn motief. En collectief zie je natuurlijk ook een verschuiving. Zeker bij ook de jongere generaties. Dat heel veel mensen zich ook de vraag stellen, waar zijn we in hemelsnaam mee bezig? Dus dan kun je het heel groot maken. Klimaatdebat, et cetera. En dan zou ik eerder willen zeggen dat mijn generatie, ik ben nou ouder dan 50, dat die eigenlijk de boel wel op een hele goede manier naar de Filistijnen geholpen heeft de afgelopen 25 jaar of 30 jaar. En dat als je gewoon naar de toekomst kijkt, je eigenlijk moet zeggen van, er zou een hele andere reflectie moeten plaatsvinden op een hele hoop hele grote thema's. Economische groei, hoe ga je met elkaar om? Wat is de positie van medewerkers in een bedrijf, et cetera. Dus dat is veel groter. Maar ik denk dat het uiteindelijk voor iedereen geldt en dat er een enorme behoefte aan is eigenlijk weer terug te keren naar kernwaarden.
En merk je dat door de gesprekken met collega's, wanneer kwam je op het punt dat je dacht van oké, dit stuk is er privé, we merken iets in de samenleving, hier moeten wij ook wat mee als bedrijf en hier moeten wij een stem aangeven, hier moeten we een verhaal van maken. Hoe is dat bij elkaar gekomen?
Ik denk heel eerlijk gezegd dat het altijd al is geweest. Dus dat ook helemaal niet specifiek ik zal maar zeggen, visie is of dat ik dat ben. Ik ben historicus qua opleiding, dus ik ben wat dat betreft misschien een beetje vreemde eten in de bijt. Ik heb ook wel economie gestudeerd, et cetera, maar ik voel mij iemand die alfa man is en ik vind de filosofie interessanter dan een gemiddeld managementboek. Ook al doe ik daar over een podcast over, maar dat even terzijde. Maar dat meen ik ook echt. En als het dan over deze discussies gaat, dan is het heel gek eigenlijk dat iemand die het over waarden en normen heeft, dat die eigenlijk moet uitleggen waarom die waarden en normen heeft en waarom dat het startpunt is. Terwijl het historisch gezien, als je naar de filosofie kijkt, kun je bij Aristoteles beginnen. Dat maakt niet zoveel uit, maar het maakt niet eens uit waar je op de wereld begint. Of je nou bij de Chinese wijsbegeerte of filosofen begint. Het maakt niet uit waar je op de wereld start. Het gaat eigenlijk altijd om normen en waarden. Ook als het om grotere systemen gaat, om dingen die in balans zijn. Het gaat er altijd om het rekening houden met anderen. Het zit ook in onze taal. Altruïsme vinden we iets wat positief is. Egoïsme vinden we iets wat negatief is. Aandeelhouderskapitalisme is egoïstisch. Hè, omdat je alleen maar naar je eigen belangen kijkt. Alleen we merken helemaal niet meer, omdat we zo moeite hebben dit soort dingen te benoemen, wat eigenlijk het normaal is. Dus het normaal is dat je rekening houdt met anderen. Het is normaal dat je geen egoïst bent. Dat ons systeem De verkeerde kant op is gegaan. Ja, daar merk je in zo'n crisis wel dat meer mensen daarmee bezig zijn. Maar het is ook niet normaal dat je als generatie zoveel mogelijk natuurlijke grondstoffen verbrandt of gebruikt. En dan zegt na mij de zondvloed. En het maakt me eigenlijk niet zo uit of mijn kleinkinderen nog wat hebben. Dus het is, en dat is eigenlijk wat we ons moeten realiseren. Dat wat normaal is, eigenlijk iedereen weet. En wat niet normaal is, weet ook eigenlijk iedereen. Alleen dat soort dingen te benoemen is best wel heel lastig. Want als jij in een bedrijf werkt waar je op de loonlijst staat en er gebeuren allemaal dingen waar je het eigenlijk niet mee eens bent, dan is dat lastig op social media tegen je eigen werkgever tekeer te gaan. Wat je echter wel merkt is, om dat tweede gedeelte van die vraag te beantwoorden, als je dan iets benoemt waar iedereen het uiteindelijk heel erg mee eens is, krijg je allemaal e-mailtjes en op LinkedIn connectieverzoeken van wildvreemde mensen die je nog nooit hebt ontmoet. Dus ik heb bijvoorbeeld de afgelopen weken stond er een heel groot interview in het AD. Dat werd door meer dan 10 regionale kranten ook geprint. Dat was op een zaterdag. En ik kreeg allerlei WhatsAppjes van mensen die ik dan kende. Die zeiden van Tom, je zit me aan te kijken bij het ontbijt. Want het was een dubbele pagina met een grote foto. Alleen waar ging dat artikel om? Dat ging er om fatsoen. En om, ik zal maar zeggen, het ontslaan van mensen in tijden van crisis. Als je in het verleden heel veel geld verdiend hebt. En dan krijg je van wildvreemde mensen e-mails. Die zoeken dat dus op het internet. Zoeken dus jouw e-mail op. En die zeggen, meneer Van der Lubbe, ik ken u helemaal niet. Maar ik ben het roerend met u eens wat in het Eindhovense Dagblad stond. En daar merk je dat natuurlijk aan. Maar dat is ook, neem bijvoorbeeld even een heel simpel concreet voorbeeld. En dan ronden we het meteen weer af. Neem bijvoorbeeld dat die onvrede in Nederland, of het nou Booking was, die heel veel steun kregen. Ja, dat zegt natuurlijk 95% van de Nederlanders. Dat is eigenlijk niet correct. Die hebben heel veel geld in het verleden verdiend. Waarom gaat dat geld niet naar de horecaondernemer? En dat zijn van die dingen. Eigenlijk is 95% van de mensen is het wel met elkaar eens. Maar het wordt dan niet zo gedaan zoals die 95% eigenlijk vindt dat het zou moeten gebeuren.
Dus als ik eigenlijk helemaal teruggrijp op de stelling van een contentstrategie of een verhaal kan niet zonder kernwaarde. Eigenlijk is de samenvatting van jouw verhaal, een normaal verhaal heeft altijd een basis of een fundament van kernwaarde. En wanneer je dat niet hebt, dan heb je eigenlijk gewoon een slecht verhaal. Ja, is dat een goede samenvatting?
Ja, maar dat heb je privé of in een familie of in een vriendenkring of in een maatschappij heb je exact hetzelfde probleem. Kijk maar even bijvoorbeeld nu naar de draai die de VVD probeert te maken op het gebied van hun verkiezingsprogramma vorige week. Die zeggen van ja, nee, maar misschien zijn we moeten toch meer naar Rijnlands. We moeten toch weer, het MKB moet toch belangrijker worden. De grote bedrijven hebben toch te veel, die balans klopt niet. Ze onttrekken te veel en ze doen te weinig. Dus dat is, iedereen voelt eigenlijk wel aan dat de balans is zoek geraakt.
Zeker. Merk je dan door hier actief over te praten, even nu nog ook als vertegenwoordiger van een bedrijf, merk je dat dat impact heeft op de klanten die met jullie willen samenwerken?
Nou, ik zou maar zeggen, als je dat zou framen en zou zeggen van nou, kun je dat eigenlijk meten? Nee, kun je niet meten. Het is niet zo dat wij daardoor meer klanten hebben. Het kan zijn dat sommige klanten, en dan heb ik bijvoorbeeld even heel concreet op onze website staat dat onze klanten op de tweede plaats komen. Dus daar staat echt, daar staat zo'n grote cirkel op en dan die daar staat er people first. En dat zijn onze eigen medewerkers. Ja. En dan komen de klanten. Dus daar is het concreter. En dan als iemand dan bijvoorbeeld vraagt van ja, adviseren jullie ook op zaterdag of 's avonds? En dan zeggen wij nee, dat doen we niet. Want als jij een afspraak met de tandarts maakt, dan doe je dat ook ergens overdag. Dus daar zijn we heel stellig. En daar wordt natuurlijk veel sterker op gereageerd. En daar dachten wij soms wel van, nou, wat vinden onze klanten daarvan? En het interessante is dat onze klanten dat eigenlijk heel erg positief zien. Omdat ze zelf ook allemaal ergens medewerker zijn. Dus de mensen zijn, wat dat betreft, verplaatsen mensen zich best wel goed ook in een ander.
Ja.
En zeggen dan uiteindelijk, ja, ik begrijp dat eigenlijk wel. Want waarom kan ik niet, als ik 2 of 3 keer in mijn leven een hypotheek nodig heb, daar dan een uur vrij voor maken? En dan, tegenwoordig gaat sowieso alles online. Dus het is een kwestie van, kan ik even, daar waar ik zit, nou, nu is het natuurlijk nog makkelijker omdat je thuis zit, even dat uurtje reserveren en dan tegen mijn werkgever zeggen of in mijn agenda zetten. Ik heb dan even een adviesgesprek met Visie. Voor de rest gaan die dingen sowieso online. Dus daar merk je het sterker aan. Het is niet zo dat, dat bij ons na zo'n interview van het AD, wat overigens een enorm bereik had, dat is 1 miljoen keer geprint en dat had een bereik van meer dan 3 miljoen. Het is niet zo dat wij dan merken dat er maandag in 1 keer de telefoon roodgloeiend staat, omdat mensen zeggen van nou, ik heb zo'n briljant interview gelezen, ik vond het zo goed dat u zich zo maatschappelijk gepositioneerd heeft, ik wil nu mijn hypotheek bij u afsluiten. Nee. Wij vermoeden eerder dat die duidelijke positionering ertoe leidt dat de mensen weten waar je voor staat. Dat die mensen zich wellicht ook aangetrokken voelen. Maar misschien ook dat andere mensen zich ook weer afgestoten voelen door deze propositie.
Ja, en dat zien jullie niet als iets ergs?
Nee, ik vind het helemaal niet erg als mensen zeggen van ik vind het heel goed dat om de winst constant te houden, het heel goed is dat er, ik zeg maar wat, bij Shell was dan waar het even over ging in dat artikel. Ik vind het heel goed dat Shell 1.000 mensen daaruit zet, want dat klopt weliswaar dat ze miljarden verdiend hebben de afgelopen jaren, maar zij zijn de baas, dus zij kunnen beslissen of de mensen wel naar huis gestuurd worden. Ja, als mensen dat vinden en dan bij iemand anders zich willen laten adviseren, dat vinden wij helemaal geen drama.
Nee. Mooi, mooi. Brengt me eigenlijk meteen bij stelling 2, want hè, ook in de hoedanigheid waarop wij nu met elkaar praten, ben jij een prominent gezicht van het bedrijf naar buiten toe. Dat is een thema wat me in elk geval de afgelopen tijd meer is opgevallen. En wat bij meerdere bedrijven misschien ook wel gebeurt. Hè, dat er bepaalde gezichten regelmatig optreden in media, schrijven, podcast, wat dan ook. Wat mij bij de tweede stelling brengt, een bedrijf heeft een gezicht nodig. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij daar vanuit jouw ervaring naar kijkt.
Misschien laat ik eerst even iets over zeggen, omdat op dit moment in de coronacrisis lijkt het alsof ik heel veel in verschijning treed. Dat klopt overigens ook. Alleen wij bestaan nu 10 jaar en de eerste 8 jaar zijn wij niet opgetreden in de pers. En dat is zelfs zo ver gegaan dat wij interviewaanvragen hebben gekregen, omdat men in de sector wel wist dat wij, ik zal maar zeggen, een interessante speler aan het worden waren. We kregen relatief veel prijzen op het gebied van klantentevredenheid, Great Place to Work, Independer prijzen bestonden toen nog, et cetera. Maar de eerste 8 jaar hebben wij niks gedaan. We zijn eigenlijk pas sinds 2 of 3 jaar, waar we eigenlijk wisten dat we steeds sterker gingen groeien. En ook de afgelopen 2 jaar waren we nummer 1 Great Place to Work in de kleine categorie, dus dat is tot 50 medewerkers. Daar zijn wij eigenlijk steeds langzamerhand meer in de pers terechtgekomen. En dat werd ook versneld doordat wij het eerste bedrijf waren in de financiële sector dat zelforganisatie heeft ingevoerd. Daar wil ik voor de rest niet heel erg op ingaan, maar daardoor kwamen allerlei media aanvragen, et cetera. Want dat vond men interessant. Kwam het hele thema erbij met radicale transparantie, dat je bij ons alles kunt zien, dat de salarissen open waren, et cetera. En daardoor kwam eigenlijk de media een beetje op gang. Alleen wij zijn eigenlijk actief pas in het begin van de coronacrisis echt actief geworden. En dat was eigenlijk ook meer een toeval. Dat hing daarmee te maken dat wij een e-mail kregen van Great Place to Work of we ons wilden voorbereiden, omdat we wisten dat we bij de laatste 3 weer waren. Ja. En toen hebben wij tegen elkaar gezegd, het kan er nu in de coronacrisis niet over gaan of wij nummer 1, 2 of 3 zijn. Het gaat er eigenlijk om, als we daar op het podium staan, dat te gebruiken om eigenlijk op te roepen om solidair te zijn en mensen niet te ontslaan. En toen is eigenlijk het balletje aan het rollen geraakt. En dat is eigenlijk ook weer puur toeval geweest, omdat in die eerste week van de lockdown stond een bedrijfsbezoek van BNR aan ons bedrijf gepland. Dat had helemaal niks met corona te maken. En toen moest dat in 1 keer afgezegd worden. En toen werd dat veranderd in een radio-interview van 5 minuten. Okay. En toen gingen dat in dat radio-interview er heel even over van hoe wij gereageerd hadden. En wij waren binnen 24 uur waren wij volledig remote. En wij hadden intern uitgesproken dat wij geen mensen zouden ontslaan. Of dat het allerlaatste middel zou zijn. Nou, dat was op dat moment was iedereen in zijn soort positie. Dat iedereen was eigenlijk verstart. Zat in die eerste week heel erg te kijken wat ga ik in hemelsnaam met mijn bedrijf doen. Alleen omdat wij de mensen altijd al op nummer 1 hadden staan, konden wij eigenlijk gewoon ons bestaande verhaal, wat wij de 2 of 3 jaar daarvoor ook hadden verteld, gewoon herhalen. En zeiden, ja, voor ons is dat niks logischer dan die solidariteit op nummer 1 te zetten. En toen is eigenlijk mediatechnisch dat balletje gaan rollen. Toen hebben we een platform opgericht. Wie zet jij op 1? Ja. Dat was eigenlijk ook een beetje uit toeval geboren. Daar stonden binnen de kortste keren meer dan 250 bedrijven op. En zo werd dat in principe steeds sterker. En dan is het zo dat die journalisten, ja, die zitten ook gewoon maar elkaars bladen te lezen. Ja, en toen ging dat maar door en ging dat maar door.
Ja. Is dit wenselijk wat jou betreft? Dat jij nu elke keer wordt gevraagd om hetzelfde verhaal te vertellen? Voor je gevoel, hè? Om die dingen te kijken bij elkaar af.
Ja, dat vind ik om 3 redenen vind ik dat heel goed. Het eerste is dat er een soort, ik zal maar zeggen, toch een beetje het halen van je gelijk heeft iets bevredigends. En dat zeg ik bewust. Het klinkt misschien een beetje provocatief. Maar het is bijvoorbeeld zo dat wij de afgelopen jaren altijd hebben moeten uitleggen waarom wij bijvoorbeeld niet met extern geld veel sneller wilden groeien. We hebben bijvoorbeeld alle aandelen nog. Waarom wij voorstander waren van het Rijnlandse model. Waarom we onze mensen op de eerste plek zetten. Dus we moesten altijd uitleggen waarom people first. Ja. Waarom vinden wij het aandeelhouderskapitalisme niet goed? Dus er waren oude interviews. En daar zaten wij eigenlijk altijd een beetje in de hoek. Begon ook dit interview een beetje mee. Hè? Waarom waarde, et cetera. En het is natuurlijk bevredigend dat die journalisten zeiden van, ik heb 2-3 jaar geleden had ik daar die Van der Lubbe aan de lijn. Die had het over het einde van het aandeelhouderskapitalisme. Ik ga toch eens even dat interview er weer bij pakken. Dus dat is het ene gedeelte. Het tweede is dat wij vinden dat wij bevoorrecht zijn, omdat wij zelf eigenaar van ons bedrijf zijn. Dus wij hebben de vrijheid. En dat is, je kunt zeggen, enerzijds een mentale vrijheid die wellicht een hoop andere mensen ook zouden kunnen hebben. Maar het is voor ons veel makkelijker dan iemand die bij een ABN AMRO of bij een ING of weet ik veel ergens anders werkt. Ik zou maar zeggen beursgenoteerde bedrijven. Om die positie in te nemen, dat kun je niet. Want dan komt iemand naar jouw tafel toe. Of nou, nu misschien niet omdat je thuis zit. En zegt van nou, meneer Van der Lubbe, dat vond ik nou niet zo'n goed idee dat u daar op LinkedIn dat en dat gepost heeft. Want houdt u er wel rekening mee dat u hier werknemer bent en we hebben corporate communications. Kunt u dat volgende keer afstemmen? Ja. Dus wij vinden dat wij die vrijheid die wij hebben, en daar voelen wij ons bevoorrecht, dat we die best voor het algemeen belang mogen inzetten. En eigenlijk is dan het derde punt, door die vrijheid te gebruiken, merk je dat andere mensen dan ook weer de moed oppakken en zeggen van, nou, ik vind dat heel fijn dat jullie je geuit hebben, want ik zit soms daar ook in mijn beeldscherm te kijken en begrijp de wereld niet meer. Dus het is voor sommige mensen is het ook een vorm van morele ondersteuning. Wat ik me ook best wel heel goed kan voorstellen. En dat doen we nou niet om onszelf op de schouders te kloppen. Omdat dat effect naar onze business is er helemaal niet.
Nee, helder. Als je nou, want wij hebben best wel veel vakbroeders die naar deze podcast luisteren. Mensen die zelf aan de communicatiekant zitten. Misschien zelfs van de corporate communicatie zouden zijn. Zou je zeggen dat het hebben van een gezicht en het niet verstoppen achter een logo, dat het iets is wat bedrijven dan wel zouden moeten willen? Of is het iets wat überhaupt zou kunnen? Zeker als je het over van die grotere bedrijven hebt.
Ik zou zeggen ja en nee. Onze filosofie is dat visie over kernwaarden gaat en niet over personen. Alleen, hoe functioneert media? Men wil er altijd een gezicht bij hebben. Dat, noem even dat interview van het AD even als voorbeeld. Dat kunnen mensen ook heel makkelijk terugvinden. Daar wil men dat statement van solidariteit hebben. Alleen doordat er een hele grote foto op staat, struikel je daar dan over. Dus ik heb heel vaak ook gezegd, ik wil mijn foto er niet in hebben. Ik wil de foto van het team hebben. En dan zeggen journalisten, maar het interview is met jou. We willen jouw foto erbij hebben. De slogan die wij altijd hebben is dat we zeggen, purpose is de baas. Mm-hmm. Dus het gaat om onze insteek en om ons bestaansrecht. Hè? Why? Waarom bestaan wij als bedrijf? En ik ben eigenlijk alleen maar een instrument voor die boodschap. Maar dat kan ook iemand anders zijn. Dus wij hebben de slogan altijd, niemand is de baas, iedereen is leider. Dat is meer dat thema met betrekking tot zelforganisatie. Bij communicatie is het zo dat die boodschap, daar is het belangrijk dat heel veel mensen die kunnen overdragen. Nou, ben ik zal maar zeggen, een beetje door toeval in die corona tijd heel erg veel in het nieuws geweest. We hebben nog steeds heel veel te doen. Dus als er dan zoiets binnenkomt, dan is het gewoon een beetje zo geweest van oké, Tom pakt dat wel op. Maar jij kent Mark Peter bijvoorbeeld ook. Ja. En Mark Peter die schrijft een maandelijkse column op PW. Dat is het tijdschrift voor de HR-wereld. Dus wij proberen dat uit te bouwen. Een andere collega Hergen is net een artikel aan het schrijven voor een tijdschrift wat voor financieel planners is. Dus het doel is dat uiteindelijk iedereen die bij ons werkt, dat je diegene de microfoon onder zijn neus kunt houden. En kunt zeggen van ja, waar staat dat bedrijf eigenlijk voor? En wat zijn de waarden en normen die jullie hebben? Of waarom hebben jullie zelf een organisatie? Of waarom willen jullie de financiële sector veranderen? En dan zou het eigenlijk zo moeten zijn dat iedereen uiteindelijk hetzelfde verhaal vertelt. Alleen als jij natuurlijk die rollen intern opsplitst. En ik heb dat verhaal al 10 keer verteld. Dan komt dat natuurlijk wat soepeler komt dat over. Dan op het moment dat je de eerste keer die microfoon onder je neus gehouden krijgt.
Ja. Misschien om ook richting een afronding te gaan. Als mensen zich hierdoor geïnspireerd voelen en denken van oké, wij moeten hier ook wat mee. Eigenlijk 2 vragen. 1. Hoe neem je je bedrijf mee in dit stukje kernwaarden vertellen? Zodat iedereen die een microfoon onder zijn neus krijgt ook daadwerkelijk dat verhaal kan vertellen. En 2. Is er een plek of is er iets waar mensen naartoe kunnen om hier meer over te leren of meer over te lezen? Interviews, wat dan ook. Die dingen kunnen we allemaal in de show notes zetten. Maar dat hoor ik graag van je.
Ik splits het eerst maar even uit, omdat het voor een hoop mensen best wel lastig is als je ergens werkt. Zeker als het heel veel grote bedrijven zijn. Ik denk dat, en dan noem ik ook meteen wat literatuur erbij. Als persoon denk ik dat het heel erg goed is te reflecteren. En er zijn gewoon een hele hoop middelen voor. Een van de middelen is te zeggen van nou, als ik nou overlijd en ik kijk terug, wat heb ik dan belangrijk gevonden bijvoorbeeld in mijn werk? Mm-hmm. En dan land je uiteindelijk ook bij waarden en normen. Dan land je wellicht bij het grotere doel van een bedrijf of iets waar je aan werkt. Dus dan is het, en dan heb je al die merken die we allemaal kennen, of het nou Tony Chocolonely is of wat dan ook. Ja. Dus dat is het ene. Maar ik denk dat het start uiteindelijk altijd met jouzelf als persoon. Mm-hmm. Dan als bedrijf maak je uiteindelijk hetzelfde door. Dus, en dan is het best wel lastig. Want als jij beursgenoteerd bent en je staat eigenlijk op de loonlijst bij je aandeelhouder. Want dat is wat er de facto gebeurt. Dan is altijd de vraag van ja, wat doe je daaraan? Nou, dan is de vraag of jij als persoon, als dat voor jouzelf heel belangrijk is en je merkt dat je daar 's nachts wakker van ligt. Ja, dan denk ik dat het belangrijk is daarop te reflecteren en dan te zorgen dat je in ieder geval die stress. En want dat zijn de dingen die na de hand ook tot burn-out leiden. Niet per se dat je veel werkt, maar die schizofrenie die je in principe hebt. Dus dat je niet dat kunt doen wie je eigenlijk bent. Hè? Bring your whole to the office every day. Hè? Dat is een beetje een idee. En dan vind je automatisch ook de boeken. Hè? Dus dat kan Start With Why zijn. Dat kan 7 Habits of Highly Effective People zijn. Think With the End in Mind, Stephen Covey. Dus er zijn heel veel van dat soort boeken. Voor de mensen die het interessant vinden, we hadden het even voordat we met de podcast begonnen, al even over boeken. Ik doe met Erno Hanneke een boekenpodcast waar heel vaak dit soort boeken ook besproken worden. Maar er zijn natuurlijk, er zijn oneindig veel bronnen. Dus ik denk dat gewoon iedereen bij zichzelf moet starten. En dan afhankelijk van in welke sector je werkt, zal het antwoord ook heel specifiek zijn. Als jij als jij iets maakt op het gebied van voedingsmiddelen, of je zit in de duurzame landbouw, of je werkt bij de overheid, of je werkt bij Shell, ja, dan zijn dat natuurlijk allemaal zulke verschillende sectoren. En iedereen zal individueel voor zichzelf het antwoord moeten zoeken. En tegenwoordig kun je natuurlijk in het internet, doordat je dingen googelt, vind je sowieso alles. Je vindt boeken, je vindt bedrijven, je vindt fora, je vindt LinkedIn groepen. Het is wat dat betreft, is dat natuurlijk een zegen. Er wordt natuurlijk heel veel negatieve dingen ook gezegd over social media. Alleen, ik ben een hele actieve LinkedIn-gebruiker, zou ik maar zeggen. En het is natuurlijk ongelooflijk makkelijk geworden tegenwoordig om mensen op de hele wereld te spreken over hele specifieke thema's die je bezighouden.
Ja.
Wat natuurlijk zo is dat als je dingen voor jezelf heel helder hebt, en ook als bedrijf heel helder hebt en je hebt je kernwaarden heel, heel helder, dan kun je van daaruit natuurlijk ook heel makkelijk je doelen definiëren. Dus
exact.
Neem bijvoorbeeld het bericht van vandaag van de Rabobank. Mm-hmm. Zolang de Rabobank een coöperatie was, waar de klant centraal stond en de klant tegelijkertijd ook eigenaar was, zou je die kantoren niet hebben gesloten. Omdat ja. nou juist de kern van je bestaansrecht is nou juist dicht bij je klant te blijven. Ja. En dan ga je niet je lange termijn doelen of je DNA ga je niet opofferen voor je korte termijn. En de kop in het FD was, mensen moeten eruit om de winst op peil te houden. Nou, dat zegt eigenlijk ja. in die titel, zit het dilemma eigenlijk al opgesloten in die ene titel van dat artikel van het FD vandaag. En dat is natuurlijk zo dat als je dan na de hand, wij doen het dan met jullie, maar als je dan natuurlijk een contentstrategie hebt, En het is eigenlijk niet duidelijk wat je kern is, waar je voor staat en wat je doelen zijn. En dat gaat naar de hand allemaal door elkaar heen lopen. Omdat er conjuncturele veranderingen zijn. Of de rente gaat omhoog, of de rente gaat naar beneden. Of er is een crisis, of er is geen crisis. Ja, ja. Dan wordt het natuurlijk heel erg moeilijk.
Zeker.
Dus ik denk dat wat dat betreft waarden en normen ook een enorm, ik zou maar zeggen, positief effect hebben op je efficiency, omdat je niet permanent hoeft na te denken, ja, maar vorig jaar hebben we nog dat gezegd. Vorig jaar hebben we nog gezegd dat het heel belangrijk is dat we in de regio heel dicht bij onze mensen blijven.
Ik geloof ook wel dat het voor een deel te maken heeft met het stukje eigenaarschap wat mensen ervaren. Zolang jij je kunt verschuilen voor je gevoel achter het feit, maar ik doe dit voor Pietje ver weg in een boardroom voor zijn winst. Ja, dan ga je een heel ander verhaal vertellen dan wanneer je inderdaad vanuit die kernwaarden, die heel erg normaal zijn, gaat nadenken over, maar wat zeggen we eigenlijk? Wat willen we eigenlijk? Heel vaak worden de doelen gesteld op basis van andere doelen die er al zijn. En in plaats van, wat vinden we nou echt belangrijk? En hoe helpen we onze klanten het best? Maar dus zeker ook hoe, daarom is dat het people first principe zo interessant. Je gaat andere keuzes maken, ja. Inherent aan dat soort doelen die je stelt.
Ik heb ook nog wel een leuk voorbeeld. Bijvoorbeeld Heineken heeft op het moment dat die coronacrisis er kwam en we niet wisten hoe lang het zou gaan duren, horecaondernemers ondersteund en gezegd dat ze geen mensen zouden ontslaan. Alleen het is een groot beursgenoteerd bedrijf, wat de hete adem van de aandeelhouders in de nek heeft. Dan zijn we aan het eind van het jaar. En nu zeggen ze van, nou, we gaan toch mensen ontslaan.
Ja.
En dat is het probleem. Dus dan kun je, als je het voor jezelf helder hebt, dat kan overigens ook provocatief gezegd tegenovergestelde zijn. Als jij zegt van, bij ons zijn de aandeelhouders de baas en de medewerkers die staan, eerst komen de aandeelhouders, dan de klanten en dan de medewerkers. En daarom zullen wij conjunctureel altijd hire and fire politiek hebben. Hè, dus het Amerikaanse model. Ja. En je weet dat, wees dan zeer voorzichtig met het uitspreken van solidariteit. Ja. Ik zeg dat natuurlijk met een soort ironische ondertoon. Mm-hmm. Alleen ja, dat moet je realiseren. Dus ik zou als ik CEO zou zijn, ben ik natuurlijk niet, want dat zou ik helemaal niet volhouden. Maar als ik CEO zou zijn van een beursgenoteerd bedrijf en mensen zouden zeggen, zullen wij gaan communiceren dat we geen mensen zouden gaan ontslaan, dan zou ik zeggen van ja, dat kunnen we doen, maar dan moeten we dat volgend jaar of volgend kwartaal of over 3 kwartalen ook nog vinden. Want anders dan wordt het een boemerang.
Ja. Ja, nee, zeker. En dat zie je ook gebeuren natuurlijk. Dat het publiek zich tegen je kan keren op het moment dat je zo'n grote draai maakt in je verhaal. Mooi. Ik denk dat er genoeg leesvoer is voor de komende tijd voor veel mensen. Gelukkig is er ook meer tijd voor. Ik wil jou heel erg danken voor je persoonlijke verhaal, maar ook de link naar hoe dat zich doorvertaalt naar het leiden van een bedrijf of het onderdeel zijn van een bedrijf. Want jullie zijn natuurlijk een zelforganisatie, zelforganiserend bedrijf. Ook een grote inspiratiebron voor ons als presenter. Ik wil je erg bedanken voor je verhaal. En ik moedig mensen echt aan om in elk geval je te gaan volgen op LinkedIn. En te luisteren naar wat jij te vertellen hebt daar. Voor nu zou ik zeggen, dankjewel voor je tijd, je verhaal. En we kijken uit naar de andere gezichten van visie die we in de media tegen gaan komen. Thank you.